Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn werk, wat zijn hand ooit begon. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we de Heer van ons leven loven. We zingen uit Hemelhooglied 635. Heerlijk is uw naam. Samen bidden. Heer van ons leven, hier zijn we om u te loven en te prijzen, om u te danken voor de zon van deze dag. Die opkwam en vanuit ons perspectief over de hemelkoepel trok om straks onder te gaan. We danken u dat wij op deze dag ook zo uw naam, uw trouw boven ons leven uitgeschreven krijgen. Hoe trouw die deze dag kleurt zoals de zon, zoals het licht om ons heen. Zo bent u vriendelijk, veilig. We danken u dat wij vandaag uw naam in onze levens horen spellen. En die ene naam, Jezus, einde van deze dag en voor de dagen die komen, dat zijn naam, zal leven hier bij ons, in onze harten, in onze zielen, in onze hoofden. Dat onze handen hem willen dienen. Voor nu en voor de dagen die komen deze week. Heer, leid ons met het licht van uw Heilige Geest. Wees zelf door uw Geest in ons midden. En vervul ons met uw naam. Om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar, misschien een gedeelte dat u deze week al wel eerder gelezen hebt. Of anders in eerdere jaren zo, in de weken na Pasen. Een gedeelte dat bij ons is bekend geworden als het verhaal van de Emmausgangers. Uit Lucas 24 vanaf vers 13. We zijn op de paasmorgen, dag van de opstanding, ochtend van de verrijzenis. Maar waar is Jezus? Vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd verdroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hem waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en trof het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand? Zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend. En herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem. waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover. Lied 723 zingen we nu ter voorbereiding op de uitleg en de verkondiging. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar worden wij van dwang gered. Van Jezus Christus. Inmiddels heel wat jaren geleden, maar bezocht ik een man, een gemeentelid, die ik niet kende, nog niet, maar die zich aan mij voorstelde als de burgemeester van Alphen aan de Rijn. En dat verwarde me even, omdat ik de burgemeester van Alphen aan de Rijn wel kende en wist dat zij een vrouw is. De man die ik bezocht, die verzekerde me echter bloedserieus dat hij de burgemeester van Alphen aan de Rijn was. Hij droeg zelfs een in elkaar geknutselde ambtsketting. Het feit dat wij elkaar ontmoetten op de gesloten afdeling, waar hij al jaren werd behandeld tegen wanen, leek voor hem onbelangrijk en niet de zaken te zijn. Maar toen ik hem vroeg naar zijn agenda, en welke activiteiten hem de afgelopen paar dagen zo al hadden bezig gehouden, toen viel hij stil. eventjes leek hij van zijn stuk gebracht. En hij mompelde iets over medicijnen en tv kijken. Om mij daarna weer even onverstoorbaar als daarvoor voor te houden dat hij toch echt de burgemeester van Alphen aan den Rijn was. Eventjes leek hij zijn waanbeeld los te kunnen laten toen ik doorvroeg. Maar de waan was te sterk en te aanlokkelijk en de realiteit denk ik te ontluisterend voor hem om te accepteren. De man die dacht dat hij de burgemeester van Alphen aan den Rijn was, maar die het niet was. Maar die het wel roerend met me eens was dat hij als burgemeester hard gebed nodig had en ook de zegen van God. Dus we konden bidden en zegenen elkaar. En ik moest daar weer even aan denken, aan die ontmoeting toen, die me toen ook te denken gaf natuurlijk. Ik moest eraan denken omdat we vanwege het verhaal van de Emmausgangers, die Jezus kwijt zijn geraakt. Lucas die laat ons in de geschiedenis van die Emmausgangers namelijk ook een wereld zien waarin de waan regeert. De evangelist die presenteert ons een wereld zonder Jezus. Dat is een waanwereld. Een wereld zonder Jezus. De realiteit is namelijk dat Jezus met Cleopas en zijn vriend oploopt en meegaat op weg naar Emmaus. Maar ze herkennen hem niet. Ze houden hem voor een anonieme vreemdeling. Er staat dat hun blik vertroebeld is, dat hun ogen bevangen zijn. Zij leven niet in, maar naast de realiteit. Jezus is werkelijk bij hen aanwezig, maar de waan is te sterk om hem te kunnen herkennen. De waan houdt in dat hij wel verdwenen moet zijn. Er zijn vrouwen bij het graf van de dode Jezus geweest. En ze hebben engelen horen zeggen dat hij leeft. Er zijn leerlingen naar dat graf geweest en die troffen het ook leeg aan. Maar Jezus zagen ze niet. Jezus is weg. Verrezen uit de dood. Maar misschien. Maar nu verdwenen en nergens meer te zien en te vinden. En dat houden ze dus vol. Nu Jezus naast hen loopt en met hen praat. Hun ogen gevangen door de waan. Lucas vertelt dat zij op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaus. Een dorp op 60 stadie afstand, zo'n 11 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Je moet weten, met dat dorp Emmaus, dat er is iets bijzonders mee aan de hand. Niemand weet namelijk precies waar dat dorp nou gelegen moet hebben. Als je nu naar Israël toe gaat, zijn er wel allemaal mensen die zeggen, hier zijn we nu in Emmaus. Maar de geleerden weten niet waar het gelegen heeft. Emmaus is namelijk later op geen enkele kaart ooit teruggevonden. Er wordt verteld dat dit dorp wel, wat wordt verteld, door de geschiedenis heen bedreigd en geteisterd is geweest. Dat er vaak vijandige legers gelegerd waren. Dus misschien wel op een hele strategische plek in het land. En dat het zelfs ooit is platgebrand door de Romeinen. Kortom, het leven moet er niet altijd eenvoudig zijn geweest. Lucas vertelt dat Cleopas en zijn vriend daar naartoe onderweg zijn. Een plek die je niet kunt traceren, die van de kaart is geveegd. Een dorp dat de geschiedenis ook niet heeft overleefd. Als je daar naartoe onderweg bent, waar ben je dan eigenlijk naartoe onderweg? Dan ben je onderweg naar niets. Zo schildert Lucas de weg van deze twee leerlingen, twee mensen die zich wanen in een wereld zonder Jezus. Ze zijn op weg naar een bestemming die niet kan bestaan. Nou goed, we stuiten dus in het evangelie ook, denk ik, op het thema van de waan die kan regeren. En die zo overheersend kan zijn dat de werkelijkheid niet meer doordringt. De waan als een sfeer waarin je leeft. Waarin alles verwrongen raakt tot onwerkelijke gedachten en gevoelens en woorden. Ik moest even terugdenken aan de coronajaren, aan de coronacrisis. toen kon je tijdens persconferenties van de regering hele sterke taal horen. Wij zullen dit virus verslaan. Dat is krijgstaal. Dat is de taal van een generaal die soldaten oppept voor de strijd en die de overwinning belooft. Dat is een waanbeeld. De werkelijkheid was dat wij in een land leven dat niet eens zijn eigen mondkapjes meer kon produceren. Nou, dat is maar één voorbeeld over overheidswaan. Maar je ziet en hoort het telkens terug. Grote woorden, sterke beloftes, hoge verwachtingen, enorme opgaves over oorlogen die gewonnen moeten worden, over energietransitie, klimaatdoelstellingen en ga zo maar door. Maar wie gaat al die grote woorden wou waarmaken? Wie gaat aan al deze grote verwachtingen voldoen? Superman of Spiderman of Batman? Maar dat zijn stripfiguren die niet echt zijn. De realiteit is dat er geen Supermans en Spidermans zijn die de wereld komen redden. De realiteit is dat een oorlog veel gruwelijker is dan wij ons kunnen voorstellen. En dat in een oorlog ieder mens zijn waardigheid verliest. Ieder mens, de overwinnaar en de verliezers. Ieder mens verliest zijn waardigheid. Iedereen verliest. Nu ja, hoe ontdek je de waan? Hoe ontmasker je de waan? Ik dacht, let alleen maar op de taal en de woorden die je hoort klinken om je heen. Eén voorbeeldje nog over taal. Lees zomaar eens de tekst van een willekeurige vacature voor een hele normale, gemiddelde baan. Bij heel veel teksten die ik lees, krijg ik het idee dat er een soort Albert Einstein wordt gevraagd. Zulke opgeblazen taal als er in die vacatureteksten vaak wordt gebruikt. Nou, als zulke taal, als wij dat heel gewoon vinden om voor zulke dingen zulke taal te gebruiken, dan moet je niet gek opkijken als mensen ook heel opgeblazen gaan doen. Maar het is natuurlijk waan. Het is de waan waarmee wij de werkelijkheid ontkennen dat wij hele gemiddelde wezens zijn. He, met angstzweet onder onze oksels, of in ieder geval zweet. Die fout op fout stapelen. En die best wel gauw over de rooien kunnen raken. Wij verschillen echt niet zo heel veel van de man die dacht dat hij de burgemeester van Alphen aan den Rijn was, maar die het niet was. Net als hem houden wij ons vast aan de waan, omdat we de realiteit over onszelf maar moeilijk kunnen accepteren. Laten we teruggaan naar het evangelie, naar de tekst. Laten we nou eens onderzoeken hoe de waan werkt bij die twee leerlingen op weg naar Emmaus. En daar gaat het natuurlijk om, daar gaat het om. Hoe Jezus hen uit de waan trekt en terugbrengt in de realiteit. De waan, zei ik al, de waan op dit moment is dat zij leven in een wereld zonder Jezus. Dat die weg is, dat is de waan van dat moment. Maar dan voegt hij zich bij hen. Overigens, zonder dat hij zichzelf expliciet bekend maakt. Ze herkennen hem niet, ik denk vanwege de kracht van de waan. En Jezus die laat het zo. Zag je dat? Hij laat het zo. Hij gaat er niet dwars tegenin. Nee, hij stapt midden in hun waanwereld. Hij verdiept zich daarin. Jezus neemt hun waan volstrekt serieus. Hij stapt in hun waan om de waan van binnenuit, vanuit de interne logica van de waan te ontmaskeren. Zou God zo de wereld binnenkomen? Zou als God onze wereld binnenkomt, een wereld waarin de waan regeert, zou hij die waan aanvaarden tot op zekere hoogte? Om die van binnenuit te ontmaskeren. Christus aanvaardt de anonimiteit. Hij aanvaardt het gebrek aan herkenning. En hij wacht niet tot onze ogen opengaan, tot de wereld eindelijk een keer bij zinnen is gekomen. Hij komt bij ons in onze waanzin.
Terwijl wij onze fantasieën nog aan het uitleven zijn en voor de werkelijkheid houden, is Hij bij ons al in onze waanzin. Om onze van binnenuit uit te leiden. God wacht niet met komen tot die gekke wereld eindelijk een keertje is uitgeraasd. Hij is er middenin. Waar loopt u toch over te praten, zegt Jezus? Bent u dan de enige vreemdeling die weet wat er in deze dagen in Jeruzalem is gebeurd? Wat er met Jezus van Nazareth is gebeurd? Nou, vertel. Dan vertellen ze Jezus wat ze hebben meegemaakt en wat ze gezien hebben. Liever gezegd, dan vertellen ze hem wat zij menen te hebben meegemaakt. Zij menen een krachtige profeet van God te hebben gekend, van wie ze meenden dat hij Israël zou bevrijden. Wij leefden in de hoop dat hij, zeggen ze tegen hem, wij leefden in de hoop, maar het is al de derde dag. Wij leefden in de hoop, maar inmiddels. Wat een zin is dat eigenlijk. Ik dacht, dat is het soort zinnetje dat je heel veel kunt horen in een wereld die Jezus is kwijtgeraakt. Wij leefden wel in de hoop, maar inmiddels. Dat is het soort zinnetje dat je kunt horen zeggen door mensen die Jezus kwijt zijn geraakt. Die hem nergens meer kunnen vinden. Ooit had ik de hoop, maar nu. Nu weet ik dat ons huwelijk niet meer te redden is. Nu weet ik dat ik niet meer beter zal worden. Nu kan ik niet meer geloven dat. Wij leefden in de hoop, maar inmiddels. Mind you, de Emmausgangers zeggen het tegen degene die ze menen kwijt te zijn, maar die naast hen loopt. Als je dat even tot je door laat dringen. Wij als lezers, hè? Wij die het weten. Ze zeggen dat tegen Jezus die ze menen kwijtgeraakt te zijn. Ik dacht, ze zijn van de ene waan in de andere waan terechtgekomen. Eerst zijn ze van hun eerste waan beroofd. De illusie, hè, dat Jezus degene zou zijn die Israël zou bevrijden. Als een soort politieke of militaire messias. Nou, die droom, daar zijn ze nu het bruut uit ontwaakt. Om vervolgens in de volgende waan terecht te komen. De waan dat hij weg is. Dat hij nergens is. Wat wordt hier nou gesuggereerd door Lucas? Door te laten zien dat deze leerlingen van Jezus tot nu toe, tot voorbij Pasen steeds. En nog altijd in een waanwerkelijkheid leven. Toen ze met Jezus waren en hem volgden als zijn leerlingen, toen deden ze dat op basis van een waanidee dat hij Israël zou bevrijden. En nu die waan dat hij nergens meer is. Dat hij op geen enkele wijze meer aanwezig is. Zij leefden dus voor en na Pasen in een waan. Dat is even iets om bij stil te staan, dat doe ik dus ook. De suggestie van Lucas dat je zonder, als met Jezus, in een waan kunt leven. Je kunt ook in een waan leven met Jezus. Je kunt van Jezus irreële verwachtingen hebben. Dat je iets anders van hem verwacht dan hij is. Ik denk eigenlijk dat heel veel mensen dat moeten herkennen. Ik wel. Dat ik iets van hem verlang of vraag, maar dat hij en niet aan mijn verwachting beantwoord. Dat ik ergens heel erg verlegen om zat. En dacht en wat. Ja, nu heb ik u nodig. Als u nu toch eens. Maar het bleef stil. Je hoop, die verwachting, wordt niet ingelost. Ik denk dat heel veel van ons dat moeten herkennen. Hoe komt dat? Wat is dat? Het heeft met jullie kleine verstand te maken. Met jullie trage begrip, zegt die vreemdeling tegen de Emmausgangers. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn heerlijkheid in te gaan? Het moest wel op deze manier. Er was geen andere manier dan deze weg via het kruis en graf, via lijden en de dood. En dat dat zo is, dat is nou precies hetgene waarbij ons verstand en ons begrip altijd achterblijft. Dat de Messias moest lijden. Dat er geen andere weg naar de heerlijkheid is dan door het lijden, door de dood heen. Dat is iets wat wij heel traag verstaan. Maar Mozes en de profeten, die verkondigen niet anders dan dit. Allemaal verhalen en woorden toch, die vertellen hoe het door een diepte heen gaat naar een verlossing. De weg die God gaat in de Bijbel is steeds dezelfde route. Hoe meer je de Bijbel leest, hoe meer je ervan doordrongen zou moeten raken. Het gaat steeds door het lijden naar de overwinning. God moet hier bij ons altijd ergens doorheen. Altijd door een nulpunt heen. Het moet door een rode zee heen. Water voor je, de vijand achter je en je redt het niet. Er is geen weg, er is geen toekomst. Zou God ons vergeten? Zo moet het dus, zegt Jezus. Door het lijden naar de heerlijkheid, sterven, begraven, verrijzen. Dat is Gods weg. Er is geen andere weg. Hij gaat door alles heen. Hij gaat door de duisternis en door de uitzichtloosheid en door de waanzin van de wereld heen. Hij gaat er doorheen. Zo brengt hij het thuis. Dit is Gods weg. En het is de weg van Christus. Christus haalt je er doorheen. Christus laat je niet in de steek. Hij gaat er doorheen zodat wij er doorheen kunnen. Hij sterft zodat we achter hem aan kunnen sterven. Hij verrijst zodat wij kunnen verrijzen in een nieuw bestaan. En in deze weg, in die weg, denk ik, ontmaskert God de waanzin en de gekte van de wereld van binnenuit. De wereld namelijk, die zo waanzinnig is, dat ze Jezus uit de weg wilde ruimen. De onschuldige werd de dood veroordeeld. En die werd als de ergste misdadiger gekruisigd en vernederd. De opperste schande en de opperste waanzin is dat die regeert. Die alleen op deze manier aan het licht kon worden gebracht. In de dood van Jezus aan het kruis wordt de wereld met haar eigen waanzin geconfronteerd en tot de realiteit gebracht dat wij het kwaad niet kunnen overwinnen. Dat het ons te machtig is, dat het ons in de greep heeft tenzij God het wegdoet. Tenzij Christus het wegdraagt in de dood. Tenzij God in Christus iets heel nieuws begint. Ondertussen is er met Cleopas en zijn vriend op weg naar Emmaus wel iets gebeurd. Ze hechten zich aan deze man, die anonieme, toevallige voorbijganger, die in de gang van de Almachtige door de geschiedenis heen uitlegt. En wat hij zegt raakt hun in hun hart. Misschien kun je ook zeggen, ze komen los van de waan. Ze komen los van de waan en dat merken ze. En daarom brandt hun hart, daarom stroomt het bloed weer warm door hun hart. Omdat ze merken dat de waan hen niet meer in die ijzeren greep heeft. De vertroebeling die staat op het punt te verdwijnen. En de opheldering die staat te gebeuren. En als ze tegen het vallen van de avond bij Emmaus aankomen, dan zeggen ze tegen Jezus, blijf bij ons. Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Die zin. Weer zo'n zinnetje. Dat is een gebed natuurlijk. Blijf bij ons, Heer, want het is avond en de dag loopt ten einde. Ja, dat is dan ook het enige wat je nodig hebt. Dat is het enige wat wij nog nodig hebben van Christus. Dat hij bij ons blijft. Dat hij ons niet verlaat. Als er geen andere weg is dan door het nulpunt heen, dat hij dan bij ons blijft in deze wereld met al haar wanen. Dan bij de maaltijd. Bij het breken en het delen van het brood, daar gebeurt het. Het moment waarop de situatie transparant wordt. En ze in hun anonieme gesprekspartner Jezus herkennen. Ja, wat is dat nou? Dat het dan precies daar en dan zo gebeurt, de herkenning. Het gebeurt in Emmaus op een plek die je naderhand amper kunt terugvinden op de kaart. Maar je weet dat je er geweest bent, want daar herkende je hem in het breken van het brood. In die handen die dat deden en die het met je deelden. Let op de exacte formulering die Lucas gebruikt. Hij nam het brood, sprak het gebed uit, brak het brood en gaf het hen. Nou, een meer expliciete verwijzing naar het laatste avondmaal, 3 avonden daarvoor, kun je niet krijgen. Toen Jezus zijn leerlingen het breken van het brood had uitgelegd met betrekking tot zichzelf, hoe hij zijn lichaam zou laten breken als een brood. En nu op deze avond, 3 avonden later, het breken van het brood. Ja, en dan? Dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. Dan valt alles samen. Het sterven van Jezus aan het kruis, zijn gebroken lichaam, zijn begrafenis, het lege graf, het bericht ten derde dagen dat hij verrezen zou zijn. Mozes en de profeten, Gods ongekende gang door de geschiedenis. Dat allemaal hun eigen geschiedenis is. Dat hun eigen leven dit is, dat zij dit meemaken. Dat met dat God in Jezus de wereld verlost en verzoent met zichzelf, met dat hij dat doet, het ook aan hen heel persoonlijk doet in dat breken van het brood. Alles valt samen. Zo noem ik het maar even, omdat ik het niet weet hoe ik het anders moet zeggen wat hier gebeurt. Ik hoop dat je het aan kunt voelen. Alles valt samen op een of andere manier. Maar zo ontroerend vind ik het om te lezen. Zou Lucas ons dit willen laten lezen en willen laten vertrouwen hierop? Alles zal samenvallen. Deze krankzinnige wereld waar we geen wijs uit kunnen worden. Wij vandaag misschien nogal veel minder dan zij toen. Wij die vaak, tenminste ik, amper wijs kunnen worden uit onze persoonlijke omstandigheden. En juist als we er wel wijs uit kunnen denken te kunnen worden, is de kans nog levensgroot dat we ons in een waan bevinden. Wij die alles uiteen zien gaan en vallen, ons wordt verkondigd, alles zal samenvallen. En denk nou niet dat Jezus nergens is, omdat jij hem niet herkent met je troebele blik en je bevangen ogen. Hij is bij je. Hij is al bij je. En als jij vraagt, blijf bij mij, want het is bijna avond en mijn dag loopt ten einde, dan zal hij blijven. Totdat alles samenvalt. Amen. Laten we de realiteit van Gods heil uitzeggen hier in onze kerk, hier in ons dorp, in onze wereld. En zouden jullie willen gaan staan als het kan? Dan zeggen we de woorden van het geloof uit. Tot God en voor iedereen die het horen kan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding des vleeses. En het eeuwige leven. Amen. Laten we onze belijdenis bijvallen met een loflied. Lied 632. Samen danken en bidden. Goede God, we danken u voor alles waarin u vandaag ons zo nabij kwam. Voor alle woorden van leven die uit uw mond kwamen. Voor de geest van uw liefde waarmee u van hart tot hart met ons hebt willen omgaan. Voor de aanraking met en door uw Zoon, uw geliefde, in wie u ons zo eindeloos bemint. Uw ogen en oren altijd naar ons toegewend. Ook al zijn die van ons vertroebeld en bevangen. Daarvoor prijzen wij uw heilige naam. U bent wie u bent, de aanwezige, de blijvende. We bidden u voor al die mensen die kunnen zien met hun ogen, maar menen niets van u te zien. Die prima kunnen horen met hun oren, maar menen niets van u te vernemen. Die een koud hart hebben, die niet weten wat te doen met hun handen, die hun mond niet aan het zingen krijgen, zie hen aan, Heer, lees in hun hart wat daarin leeft aan verloren illusies, vergane idealen, onvervulde verlangens, beschaamde verwachtingen. En hoor hen, als een gebed tot u, als ze niet bidden. Hoor dan hoe hun leven zelf, een en al, een gebed om verlossing zijn, is naar u. We roepen u aan om de nood van de wereld, waar niet alleen oorlogstaal klinkt, maar zelfs oorlog wordt gevoerd. Er van zoveel mooie plekken een strijdperk en een slagveld wordt gemaakt. In Israël, in Gaza, in Oekraïne, in Soedan, in India en Pakistan. Heere God, wat moeten we ermee? We weten het niet. Niemand weet het. Maar bevrijd ons van die waanzin, bidden we. Omwille van al die mensen die lijden onder oorlog, onder terreur. Breng de mensen bij de realiteit, God, bij de ernst van de dingen. En bij de schoonheid en de kwetsbaarheid. Bij de waardigheid van alle leven. Want alle leven is uit uw hand. Dat bidden we voor heel uw mensheid. Hoor ons ook in de stilte van de avond, waarin we u danken of bij u neerleggen wat er leeft in onze harten. Denk onze gebeden, God, en aanvaard onze dank. Dat bidden we u in de naam van Jezus, de koning van ons leven, die ook voor ons heeft geleden en is gestorven, maar die leeft, op wie wij wachten. Amen. Ja, gelegenheid voor de collecte, geloof ik. En daarna zingen we als laatste lied van deze dag het avondlied Eventide. Blijf bij ons, lied 247. Heffen jullie harten op naar God en ontvang zijn zegen voor nu, voor deze nacht en voor de dagen die komen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest op jullie allen.